Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 99, het zesde vers uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. En vers 7, gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. 99, 6 en 7. Lezing vanavond is uit het boek Openbaring, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 7 en 12 tot en met 17. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7 en daarna 12 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 37, vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. In weldoen onvermoeid. 37 vers 14. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden, en gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken, en waar gij woont, namelijk daar waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biljam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in het boek Numeri. Numeri 25, de versen 1 tot en met 3. Numeri 25, vers 1 tot en met 3. En Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochters der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heeren tegen Israël. Wij willen eerst samen God zegen bidden over zijn woord. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag dat wij samen mogen komen in uw huis. En het is voor de tweede maal dat gij ons uw heilig woord wilt geven. Dat gij tot ons wilt spreken. En dat wij ook vanavond zo weer mogen worden geconfronteerd met de boodschap van zonde en genade. We mogen uw grote naam erkennen en dank zeggen, Heere, dat u ons deze gelegenheid nog geeft. We denken aan zoveel anderen die deze woorden van zonde en genade nooit horen. Omdat ze er nog nooit mee in aanraking gekomen zijn. Er zijn er altijd in deze wereld nog zoveel, Heere, die van het ware evangelie verstoken zijn. En wij bidden dat gij dan wegen wilt banen en mogelijkheden wilt geven, dat het evangelie ook mag uitgaan tot die landen en tot die volkeren op deze aarde waar dat evangelie nog nooit geweest is, waar de mensen wel godsdienst hebben, maar niet de ware godsdienst, waar ze wel goden dienen, maar niet de ware God, waar ze wel vrees hebben, maar niet de vreze des Heren, waar wel offers gebracht worden, maar niet geen kennis is aan het offer van Golgotha, de Heere Jezus Christus. O, wij bidden u dat gij het evangelie wilt doen uitdragen tot aan de uiterste einden der aarde en dat gij dat woord wilt zegenen en dat gij het gebruiken wilt, Heere, om mensen uit de blindheid van hun afgoderij, uit de blindheid van hun heidendom of van hun valse religie wilt verlossen en ze brengen tot de kennis van u en van uw genade in de Heere Jezus Christus. Zegen uw woord, Heere, als het gebracht mag worden en maak uw kerk getrouw om het woord te verkondigen, alom, naar uw eigen opdracht, naar uw eigen bevel, Heere, aan uw discipelen en aan uw kerk gegeven, gaat dan heen in de gehele wereld. Er zijn er ook die het evangelie wel zouden kunnen horen, maar die er geen prijs op stellen, die het wellicht in vroeger jaren wel gehoord hebben, maar die zich er moedwillig van hebben afgekeerd. Er zijn er ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, Heren, die opzettelijk en moedwillig dat woord van u ongelezen en ongehoord laten. Er zijn er die gekozen hebben om een andere weg te gaan en die al de roepstemmen die gij gegeven hebt in de wind slaan en die zich ook niet voornemen om terug te keren tot datgene wat zij eens hebben verlaten. Er zijn er die dat zelf gedaan hebben, de keus om u de rug toe te keren. Er zijn er die op een verkeerde weg wandelen omdat hun ouders zich van uw woord en van uw dienst hebben afgekeerd. Ouders die zich ook geen ogenblik realiseren wat ze hun kinderen aandoen als zij hun kinderen het ene nodige onthouden. O Heere, wij bidden van u dat gij ook in die afgedwaalden, in die mensen op een weg des verderfs wilt werken en dat gij ze terug wilt brengen en dat gij ze tot waarachtige bekering wilt leiden. Wij mogen nog samenkomen, Heere. Ook op de avond van deze dag geeft u ons nog weer het voorrecht dat we het evangelie mogen beluisteren, hier in de kerk, of via de kerktelefoon, of via andere middelen nog weer. Heren, o wij bidden van u dat gij het woord dat gebracht zal worden nu ook wilt heiligen aan ons hart. Want het is goed om in uw huis te zijn en het is goed om onder uw woord te zijn. Dat is naar uw eigen inzetting, maar hoe goed het ook mag zijn, het is niet afdoende. Het is niet voldoende. Als het hierbij blijft, heren, dan is het nog te kort. En dan zullen we nog niet zalig worden. Wij bidden dan ook van u dat gij door uw Heilige Geest nog een ander werk wil doen. Iets waar wij geen macht over hebben en waar wij ook niet aan kunnen komen. Iets wat we onszelf ook niet kunnen toe-eigenen. Iets wat uw eigen werk zal blijven, altijd. Heren, dat werk dat alleen u kan doen, wilt gij dat in ons midden verrichten. Open harten die gesloten zijn. En geef dat uw woord dat gebracht mag worden zijn werking mag doen in harten van zondaren, voor het eerst of opnieuw. Dat u die genade wilt geven van waarachtige bekering, afkeer van de zonde en een heenkeer tot u. Opdat het leven aan u gewijd mag zijn, opdat de wandel vernieuwd en geheiligd mag wezen. En opdat zo ons leven mag uitstralen die vernieuwende genade die gij, o Heilige Geest, alleen kunt werken. Zegen uw woord en doe gij het ons ervaren dat u ook vandaag nog arbeid verricht. Niet alleen door ons het woord te doen horen, maar ook door het woord tot zegen te stellen in ons leven. En heren, wat is dat nodig? Wat is het nodig? Want met al onze kerkgang en met al onze godsdienst zijn we van onszelf toch nog niet meer dan verdorven mensenkinderen. We zijn in zoverre wel verschillend van de wereld dat wij deze uren in uw huis doorbrengen en dat ons leven aan de buitenkant hier en daar wel wat anders is dan het leven van mensen die zich aan u en aan uw dienst helemaal niet storen. Maar dat onderscheid, dat is vooralsnog slechts een onderscheid aan de buitenkant. En daar kunnen we voor u nog niet mee bestaan. Gij die het hart aanziet, gij die de nieren en de harten proeft en toetst. Heren, gij zoekt naar wat anders. Naar wat anders, naar waarheid in het binnenste. En daarom, heren, geef dat dat er ook mag zijn. En dat we niet eerder tevreden zijn voordat we weten mogen dat gij in ons leven zijt ingekomen. En dat gij het goede werk begonnen zijt. En dan kunnen we nog niet tevreden zijn als we weten dat ge het werk begonnen zijt. Dan zal er toch in ons leven ook nog een staan moeten zijn naar voortgang, naar groei, naar toename, naar opwassen. Naar meerdere en diepere kennis van die genade die in Christus is. En ook een toename in een meer en meer haten en vlieden van de zonde. Een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Heere, schenk uit genade deze dingen. En wilt gij ons verblijden door uw grote daden. Zegen al de prediking van uw woord, overal waar uw woord vandaag nog gebracht mag worden, ook in dit avonduur, stel het tot een zegen. En als het gebracht is, Heere, laat het dan ook bijblijven. Laat het dan bewaard mogen worden in de zin der gedachte, opdat ook op de zondagavond en op de dagen die op de zondag volgen, het onze gedachten mag mogen beheersen en opdat het onze daden mag bepalen en opdat het ons hele leven mag besturen, zoals de dichter dat betuigde. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vergeef ons genadig al onze zonden. En wil ons ook in dit avonduur nog bewaren voor de zonde. In spreken en in luisteren. Geef dat we met alles wat we te doen hebben vanavond, in spreken en luisteren en allerlei andere verrichtingen, beseffen mogen dat het om heilige zaken gaat. dat het om de dienst des Heren gaat en daarin is het beste nog niet goed genoeg. En Heren, zelfs het beste kunnen wij niet geven, laat staan dat we het volmaakte kunnen geven. O, daarom wij bidden van u dat gij ons samen zijn wilt heiligen in de vreze van uw naam en dat uw geest al onze daden wilt doen beïnvloeden. Zegen ons naar de grootheid van uw ontferming, in de vergeving van al het verkeerde, en dat alleen om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 78 het 21ste en het 29ste vers. 78, vers 21. Want elk ging voort in God op het snoodst te tergen, een nieuw bewijs van zijn macht te vergen. En vers 29, zij weken af door trouweloze handel en volgden dus der vaderen snode wandel. Bileam heeft zijn door Gods geest ingegeven spreuken gesproken. Hij is aan het eind gekomen van de boodschap die hij te brengen had. De woorden die God hem door zijn geest in de mond gelegd had. Tot viermaal toe heeft hij zijn spreuk opgeheven en verkondigd wie God is en wat de Heere doet voor zijn volk en wat de Heere maakt van zijn volk. Woorden van zegen, geen woorden van vloek. U weet, hij was gekomen om het volk te vloeken, maar God heeft de vloek in een zegen veranderd. En zo bezien is het werk van Bileam eigenlijk mislukt. Gods werk is niet mislukt, maar Bileams werk is mislukt. En zo bekijkt Balak het ook, de koning van de Moabieten. En als Bileam nu klaar is met zijn werk en als er geen nieuwe spreuken meer te verwachten zijn, dan hoeft Bileam ook niet te rekenen op loon. En bovendien, als Bileam zo zonder loon teruggaat, als een toch wel teleurgesteld man die de hele reis vanuit Petor gemaakt heeft en dat kennelijk voor niets, althans naar zijn eigen uitleg, dan kan hij er ook nog op rekenen dat door deze gang van zaken zijn reputatie als waarzegger ook ernstige schade geleden heeft. En zo, als we aan het eind van hoofdstuk 24 van het boek Numeri gekomen zijn, dan kunnen wij gevoeglijk concluderen dat we daar zien een teleurgestelde man, deze Bileam. En dan volgt hoofdstuk 25 en daar lezen we de naam van Bileam niet in. Maar op de achtergrond van dit hoofdstuk staat Bileam wel. Hoofdstuk 25 vertelt ons van Israëls hoererij. In één keer zijn we in een totaal andere wereld, zou je zeggen. Na de hoogten waarop de hoofdstukken 23 en 24 ons gebracht hebben, de hoogten waarop de zaligheid, de genade, de God van Israël verkondigd is, de hoogten van de jubel van het evangelie, storten we in hoofdstuk 25 in één keer in de diepten van goddeloosheid. En we lezen van gruwelijke zonden bij het volk Israël. Hoererij, afgoderij. En we lezen van de toorn Gods die losbreekt over dit volk. We lezen evenwel ook van verlossing die de Heere schenkt door middel van de priester Pinehas. Hoe komt dat zo ineens, dat Israël hier getekend moet worden als een volk dat hoererij pleegt en dat de afgoden dient? Waardoor is dat zo in één keer gekomen dat ze zich, zoals de tekst van vanavond zegt, zich koppelen aan Baal Peor? Dat ze zich voor de wagen van Baal Peor laten spannen? Daar zit list achter. List van Bileam. Hoofdstuk 24 eindigt met te zeggen dat Bileam wederkeerde tot zijn plaats. Hij is op weg naar huis, maar hij is ontevreden. Kun je wel begrijpen op zijn standpunt staande dat Bileam ontevreden is. En hij zint op wraak. Balak heeft gezegd dat God het loon van hem geweerd heeft. Ja, Balak kon tot geen andere conclusie komen en Bileam eigenlijk ook niet. Want God stond hem niet toe aan de wens van Balak te voldoen en Israël te vloeken. God heeft hem gedwongen om deze spreuken van zegen en van genade te verkondigen. En daarom, Bileam is toornig op God. En hij zint op wraak. Maar hoe? Onderweg naar huis blijft hij enige tijd hangen bij de Midianieten, een buur- en broedervolk van de Moabieten. En daar heeft hij een list bedacht. Een list die hij aan de Midianieten doorgeeft en de Midianieten brengen hem straks weer over aan de Moabieten. En zo gaat het gebeuren dat die heidenvolkeren een feest gaan organiseren. Een feest waarbij zij ook het volk van Israël uitnodigen. En Biljam heeft deze list bedacht omdat hij op deze manier hoopt toch nog te bereiken wat hij zo even niet heeft kunnen bereiken. Hij kon geen scheiding aanbrengen tussen God en Israël. Hij kon die twee niet van elkaar losmaken. Hij kon God niet bewegen om Israël maar los te laten. En nu heeft Biljam iets ontdekt dat hij mogelijk meer succes zal hebben als hij van de andere kant gaat werken. Hij kan God niet ontrouw maken tegenover zijn volk. Maar misschien kunnen ze Israël wel ontrouw maken tegen God. En dan zal het resultaat toch hetzelfde zijn. Als dan van Israëls kant de band verbroken gaat worden, dan zal dat volk toch nog van zijn God gescheiden worden. En dan zal uiteindelijk het resultaat toch nog positief zijn. En wie weet, dan kan Biljam misschien toch nog zijn waarzeggersloon incasseren. Dat is de list die hij bedacht heeft en die hij nu ook aan de Midianieten en indirect ook aan de Moabieten meedeelt. Een goddeloze raad. U zegt, hoe weten we dat Biljam dit heeft zo verzonnen? Het staat niet in het hoofdstuk wat we voor ons hebben. Het staat wel in hoofdstuk 31 van het boek Numeri en daarvan het 16e vers. Daar wordt gesproken over de raad van Biljam die de kinderen Israëls, door die raad van Biljam waren die Midianitische vrouwen oorzaak van overtreding tegen de Heere in de zaak van Peor, waardoor de plaag werd onder de vergadering des Heeren. En het is ook nog niet de enige plaats in de schrift waar wij van deze list van Biljam lezen. We hebben het in de schriftlezing al gehoord, in de brief van de Heere Jezus aan de gemeente van Pergamus in Openbaring 2, horen we de Heere zeggen, maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biljam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Dus we zien het uit de schriften. Biljam heeft deze raad gegeven aan Midianieten en Moabieten om de Israëlieten een aanstoot voor te werpen, opdat zij struikelen zouden in het kwaad van afgoderij en hoererij. En zo blijkt dat Biljam nog steeds helemaal aan de kant van de duivel staat. Alles wat God tot hem gesproken heeft, alles wat de Heere ook door hem gesproken heeft, heeft deze heiden niets anders gemaakt dan wat hij was. Hij is precies dezelfde verdorven zondaar gebleven die hij was voordat hij uit Petor kwam. En zeker de Heere heeft tot hem gesproken op wonderlijke manieren. Toen hij nog in zijn eigen huis was en onderweg via die ezelin en door die engel. En de Heere heeft door hem gesproken. Geweldige dingen heeft Biljam verkondigd. Maar het heeft in zijn hart geen enkele indruk nagelaten. Het heeft zeker geen bekering gewerkt. Hij mag dan wel zeggen, mijn ziel sterve de dood des oprecht. Hij mag spreken over de zegeningen die over Israël gebracht zijn. Hij mag verkondigen dat de Heere geen ongerechtigheid in Jacob en geen overtreding in Israël ziet. Hij mag spreken over de zegen die onveranderlijk is. Hij mag spreken over de ster uit Jacob en over de scepter uit Israël en over de oordelen die deze koning van Israël zal brengen over al zijn vijanden. Maar Biljam is er niets van veranderd. En nog steeds is hij een dienstknecht van de zonde en hij laat zich gebruiken als een instrument van de duivel. En hij is zelfs niet eens bevreesd voor de woorden die hij zelf gesproken heeft, toen hij zei, wie Israël vloekt, die zal vervloekt worden. Voor die woorden zou een mens toch wel beven, nietwaar? Maar Biljam niet. En zoals Biljam met de Midianieten en Moabieten aangeraden heeft, zo gebeurt het ook. Er wordt een feest georganiseerd. En je zou zeggen een soort verbroederingsfeest, waarbij de Israëlieten ook uitgenodigd worden. En met name de Midianieten gebruiken hun vrouwen en hun meisjes om voor de nodige afleiding te zorgen. En die afleiding wordt verleiding. En van het een komt het ander. Straks nemen deze vrouwen, deze meisjes, de Israëlieten mee naar hun afgoden, met name naar Baal Peor. En het feest ter ere van deze afgod georganiseerd wordt door de Israëlieten ook meegevierd. En zo komen ze van hoererij tot afgoderij. En in dat alles is het schandelijke ondankbaarheid, schandelijk verraad, verbondsbreking tegenover de Heere die zo trouw voor hen gezorgd heeft. En u zegt, hoe komen ze toch zover? Tja, hoe komen ze zover? Misschien wel door, althans ten dele door deze factor, dat ze daar nu al enige tijd liggen in de vlakke velden van Moab. De woestijntocht is ten einde. Maar de tijd om Israël om het land Kanaan binnen te gaan is nog niet aangebroken. Ze hebben die lange reis gemaakt en ze hebben Sihon en Och, de koningen der Amorieten, met hun legers verslagen. En nu liggen ze daar gekampeerd in de vlakke velden van Moab en ze moeten wachten totdat de Heere hen verder bevel geeft om verder te trekken. Maar intussen hebben ze weinig of niets te doen en ledigheid was toen ook al en is nog des duivels oorkussen. Ze beginnen over andere dingen te denken. En de verzoeking wordt meer en meer sterker. Net als bij David, toen David zijn legers had laten uittrekken naar Rabba van de kinderen Ammons. Toen was hij zelf achtergebleven in Jeruzalem. En hij bracht zijn dagen door met niks doen. En toen kwam het van kwaad tot erger en toen viel hij in hetzelfde kwaad als waar deze Israëlieten in vallen, als zij gaan hoereren. Er is weinig zo gevaarlijk als niets te doen te hebben. Dat is een invalspoort van de duivel. Je kunt beter hard werken dan niets doen. Als Balak zijn legers erop afgestuurd had, dan was het niet zo gevaarlijk geweest als nu. Nu vergeten ze Gods verbond. Nu breken ze dat verbond. De Heere heeft die wet om hen heen gezet als een omheining. Met het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Met het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Maar Israël in losbandigheid breekt uit die omheining. En ze volgen de boze begeerte van hun hart. En ze doen de lusten van hun vlees. God die hen voor het heidendom wilde bewaren. God die hen wilde beschermen. Moet het hier ondervinden dat zij zijn geboden vertreden en zijn rechten vertrappen. En het ergerlijke daarbij is ook nog dit. Dat dit alles gebeurt daar in de buurt van Baal Peor. En dat is die hoogte waar Bileam zijn derde en zijn vierde spreuk gesproken heeft. Waar Bileam gesproken heeft over de tenten van Jacob en de woningen van Israël. Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob. Uw woningen, o Israël, waar Bileam gesproken heeft over de zegen die God geeft, de overvloed van genade. Waar Bileam gesproken heeft over dat grote wonder, hij heeft hen uit Egypteland uitgevoerd. Waar Bileam verkondigd heeft het evangelie van die ster uit Jacob en van die scepter uit Israël. En daar... waar Gods evangelie geklonken heeft, daar gaat dit volk, althans een deel van dat volk, een groot deel, ze doen er niet allemaal aan mee, gelukkig, maar een groot deel wel, daar gaat een groot deel van dat volk uit die wet wegbreken en Gods geboden verachten en de wetgever tarten. Blijkt weer dat de mens tot alle boosheid geneigd is. zoveel zegeningen ontvangen, uitgered, overladen met weldaden, uit Egypte gevoerd, door de woestijn heen geleid, uit duizend gevaren gered, onderhouden door de trouw des Heren, die zijn wonderen verrichtte in te hunnen baten, verlost van de Amalekieten, verlost van de Amorieten, water uit de rotsteen ontvangen, manna uit de hemel verkregen, de koperen slang als een bewijs van zijn genade ontvangen, als een bewijs van het feit dat hij in het midden van de toorn toch nog aan zijn ontferming gedenkt, en zo menig maal heeft de Heere dat doen blijken, en u, dit bevoorrechte, dit gezegende volk, ze breken uit en ze zondigen tegen God. En daar zat Biliam achter, jawel, en daar zat de duivel achter, maar daar kan Israël geen excuus van maken. Dat is wel waar, en dat is erg ook, en dat zal Biliam zwaar moeten verantwoorden. Maar daar kan Israël nog geen excuus van maken. Ze kunnen niet zeggen, we konden het niet helpen, want Biliam heeft ons verleid. En die Moabitische en die Midianitische vrouwen hebben ons verleid. Nee, nee. Nee, er staat in de brief van de apostel Jacobus. Een iegelijk wordt verzocht. Als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Zeker, er zijn verleidende factoren buiten de mens. Er zijn oorzaken waardoor de mens tot zonde geprikkeld wordt. In wat hij ziet bijvoorbeeld. Of in wat hij hoort. Maar de zonde, als hij tenslotte gedaan wordt, is niet omdat we het zondige en het verleidelijke buiten ons gezien hebben. Maar omdat we door onze eigen begeerlijkheid van binnenuit afgetrokken werden en verlokt zijn. Dat is de oorzaak. Hoe komt het dat Satan vat op de mens heeft? Omdat Satan zo listig is. Omdat hij het zo mooi voor kan stellen. Omdat hij zo handig is. Omdat hij kan inspelen op allerlei dingen. Nee, Satan heeft vat op de mens omdat de mens verdorven is. Daarom, vanwege de zondigheid van binnen, en daarom appelleert de verleiding van buiten op ons, dat die Israëlieten verdorven in hun hart waren. Daarom konden ze verlokt worden door de aantrekkelijkheid van die Midianitische vrouwen en meisjes. Daardoor. En als ze dan eenmaal op dat pad zijn, dan komt het van kwaad tot erger. Want dan wordt hoererij straks afgoderij en Satan verheugt zich en Biliam kan zich ook verheugen en Balak kan zich ook verheugen. Het is hem dan toch nog gelukt, nietwaar? Balak kan ook nog tevreden zijn. Wat hem een aantal keren niet gelukt is, dat is nu dan toch nog werkelijkheid geworden. En Biliam heeft zijn wraak op God. Gemeente, wat hebben wij daar nou mee te maken met zo'n geschiedenis, met zo'n droevige geschiedenis? Nou, leest u maar in Openbaring 2. In die brief van Pergamus, daar zien wij wat wij ermee te maken hebben. De Heere, als hij die brief aan een van de zeven kleine Aziatische gemeenten schrijft, of door Johannes laat schrijven, dan haalt de Heere zelf deze geschiedenis uit Numeri 25 naar voren. Brief aan Pergamus, dat was een trouwe gemeente. Een gemeente waarvan de Heere kan zeggen dat ze zijn woord bewaard hadden. Zelfs in de dagen van de vervolging. Ge houdt mijn naam en ge hebt mijn geloof niet verloochend. Ook toen niet, toen er vervolging was en toen er slachtoffers vielen, toen er martelaren waren zoals Antipas, de getrouwe getuige die gedood is in Pergamus waar de troon des Satans is. Een trouwe gemeente dus. Want dat is wat als de Heere dat van een gemeente kan zeggen, ge hebt mijn woord bewaard of zoals hier staat, ge houdt mijn naam en ge hebt mijn geloof niet verloochend. Kan niet van elke kerk gezegd worden. Dat zegt de Heere ook niet van al die zeven gemeenten aan wie hij in Openbaring 2 en 3 die brieven schrijft. Maar van Pergamus zegt hij het wel. trouwe gemeente. Maar toen, toen na die periode van hoogspanning, toen het erop aankwam en toen zij kracht ontvingen om in het geloof staande te blijven en ondanks de verzoeking om af te vallen toch de verzoeking hebben kunnen afwijzen en trouw gebleven zijn aan de Heere en aan de belijdenis van de naam des Heeren, zodat de vijanden die kwamen geen vat op hen kregen, zodat ze liever de marteldood accepteerden dan de naam des Heeren verloochenen, toen na die spanning en die dagen van spanning kwam de inzinking. Toen trad er een verslapping in. En in die periode van verslapping begonnen de Nicolaïten hun werk te doen. Dat zijn de antinomianen. Dat zijn die het met het gebod des Heren niet zo nauw nemen. En die zich beriepen op de christelijke vrijheid. Ten slotte, iemand die in Christus is, die is toch niet meer onder de wet, maar die is onder de genade. En dan ben je vrijgemaakt van de wet en dan sta je in de vrijheid. En dan kun je ook gebruik maken van allerlei dingen van de wereld. En dan is er geen enkel bezwaar om met de heidense buren mee te gaan naar de afgodstempel en daar aan te zitten aan de offermaaltijden zoals dat in Pergamus gewoonte was en over het gehele Romeinse Rijk. En daar kun je als christen best aan meedoen, want tenslotte een christen is, een afgod is niets. Je kunt ook niet altijd aan de kant blijven en je kunt ook niet tegen alles nee blijven zeggen. Nee, je kunt als christen best vriendschap sluiten met de wereld. En deze Nicolaïten, die alom probeerden hun slag te slaan en die in Efeze, zoals we gelezen hebben, geen grond aan de voeten kregen, waarom de Heere hem prijst, zij kregen in Pergamus wel grond onder de voeten. En ze kregen daar hun aanhang en zodoende wordt het leven van velen in de gemeente van Pergamus meer en meer wereldgelijkvormig. En het leven van nauwgezette toewijding aan de Heere wordt meer en meer verlaten. Gods wet wordt meer en meer vergeten. Je kunt toch ook niet al te precies en al te strikt zijn. Men wil God dienen zeker, maar men wil ook de wereld nog wat meedienen. En dat vergelijkt de Heere in deze brief nu met de lering van Bileam. Dat is nou net wat Bileam ook deed, zegt God. Bileam die Balak adviseerde Israël een aanstoot in de weg te leggen om hen zo tot afgoderij te bewegen, tot het eten van afgodenoffer en om hen zo ook tot hoererij te brengen. Nou, door deze leer van de nieuwe aanhangers van Bileam, door deze herleefde list van Bileam, nu van de kant van de Nicolaïten, zijn er in Pergamus heel wat meegezogen en afgetrokken van de Heere. En zo was daar in Pergamus een ernstige aanval op de zuiverheid van de leer en de zuiverheid van het leven, van het waarachtige christelijke leven in de kerk. En wat heeft dat tot ons te maken? Wel, is de tijd van Pergamus voorbij. De christelijke gemeente in Pergamus bestaat niet meer. Maar de kerk bestaat nog wel. En de Nicolaïten bestaan ook nog. De antinomianen. Die altijd weer proberen met hun lering zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden. En die nog steeds het werk doen dat Bileam toen in Numeri 25 al deed. Er zijn nog steeds van die Bileams. En er is nog steeds de verleiding tot hoererij en tot afgoderij en tot wereldgelijkvormigheid. Misschien wel meer dan ooit is onze tijd een tijd van hoererij. In de grofste en in de schunnigste vormen vaak. Zedeloosheid. En de nieuwe moraal die vele mensen, ook vele christenen beïnvloedt. En die op allerlei manieren doorwerkt. En die in christelijke organisaties en partijen en weet ik wat meer zijn duizenden verslaat. En die in het privéleven ook niet nalaat invloed uit te oefenen. De hoererij die gestimuleerd wordt door kleding. En vroeger zeiden we dan dat is bij meisjes en bij vrouwen alleen het geval. Ik geloof dat je er vandaag hardop bij moet zeggen dat is bij jongens en mannen ook het geval. In van die strakke broeken lopen. Dat is ook stimulerend voor de hoererij. En als je voor een rek met tijdschriften staat, dan weet je niet waar je kijken moet. Afgoderij. Afgoderij op allerlei vormen vandaag de dag. Sport, geld, muziek, ontspanning en genot en noem maar op. Ach, je zou voorlopig nog wel even door kunnen gaan als je op alles uit ging wijden. Maar het lust me niet. En u weet het net zo goed als ik. En er zijn er toch zoveel die naar de raadgevingen van Biliam luisteren. En er zijn er die zelf als een Biliam fungeren. Die anderen doen struikelen. Die zelf weigeren in te gaan. Maar die ook anderen tegenhouden. Die zouden kunnen ingaan. Ouders die een struikelblok voor hun kinderen neerleggen. Ja, ja. Ook dat. Ouders die door hun eigen wandel een hinderpaal zijn voor hun kinderen die de Heere zouden kunnen zoeken als ze een ander voorbeeld zagen. Ouderen die de jongeren afhouden van het zoeken van de Heere en van het vrezen van de Heere, omdat ze zelf gelijkvormig geworden zijn aan de wereld. Zo wijken we van God af. Als volk. En als kerken net zo goed. Terwijl de Heer een beschutting om ons heen gebouwd heeft. Weet u nog? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Gij zult niet echt breken. En ga zomaar door een beschutting. Om ons voor die heidense smetten te bewaren. Om ons te bewaren bij de vrezen van zijn naam. Bij de heiligheid van zijn dienst. Bij de zuiverheid van zijn woord. Want God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Daarom die beschermende hand van de wet om ons heen. En we breken eruit. En we willen het niet. We slepen anderen in onze afval mee. Zo ging het in de dagen van Noach. Zo ging het in de dagen voor de zondvloed. De vermenging met de wereld nam hand over hand toe. En de zonen Gods namen zich vrouwen uit de dochteren der mensen. En zo gaat het nog en zo gaat het weer. En hoeveel zijn al bezweken voor de verleidingen op het seksuele terrein, wier gedachten leven en wier daden leven bezoedeld en verontreinigd is met wat onheilig en wat onzuiver is in de ogen van de heilige God. En hoeveel hebben al geofferd op de altaren van de goden van deze tijd en hoeveel zijn al vrienden der wereld geworden en hoeveel gezinnen zijn langzaam maar zeker ondermijnd door de invloeden van buitenaf en hoeveel kerken zijn al gecapituleerd en hebben aan de geest van de tijd zich al gewonnen gegeven. En hoeveel worden er nog erkend zelfs vandaag de dag als mededisciplen en als medechristenen die niet anders doen dan de lering van Biliam verkondigen, openlijk, zelfs van preekstoelen af. Beseffen we wel, gemeente, dat het ergste is wat we een ander kunnen aandoen als we hem tot zonde verleiden. En beseffen we ook dat onze ergste vijanden zijn die ons tot zonde zoeken te brengen. O wee, dan zijn sommige ouders de ergste vijanden van hun kinderen. En er is een ontzaggelijk gevaar aan het verbonden aan het zijn in de wereld. Je kunt de wereld niet uit, dat hoeft ook niet. Dat heeft de Heere Jezus voor zijn kerk, voor zijn discipelen ook niet gebeden. Hij heeft gezegd, Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Nee, nee. En je kunt ook alle contact met de wereld niet vermijden, dat hoeft ook niet. Maar de Heere Jezus heeft voor zijn kerk wel gebeden, Vader, ik bid dat gij hen bewaart voor de boze. Je kunt de wereld niet uitgaan, je kunt je niet onttrekken aan de invloeden die van de wereld af uit op je afkomen. Je kunt je niet onttrekken aan de adviezen van de Biliams en van de Nicolaïten en van alle rechtzinnigen of onrechtzinnigen of halfrechtzinnigen of weet ik het wat voor soorten mensen die een schijn van godzaligheid hebben of die schijn van godzaligheid ook al afgelegd hebben. Je kunt je niet onttrekken aan de invloeden en aan de contacten met zulken, maar de Heere Jezus heeft ons voorgebeden en we zullen het hem na moeten bidden dat God ons zal bewaren van de boze. Als we dan de wereld door moeten, wij met onze kinderen, laten we dan onbesmet de wereld door mogen gaan. Laten we dan onbesmet en onbeïnvloed door de smetten van het heidendom en door de zondige lusten en begeerten voort mogen gaan in de kracht des Heren. Dat gebed zullen we moeten leren bidden. En zo leren wandelen door de genade van de Heilige Geest. Zoals de man van de eerste psalm leerde wandelen, wel gelukzalig is hij die niet staat op de weg der zondaars. En die niet nederzit in het gestoelte der spotters, maar hij overdenkt Gods wet dag en nacht. En ja, dan ondervindt Israël dat God toornt. Want daar blijft het niet bij. Ze kunnen dit allemaal niet straffeloos doen. Ze kunnen niet zomaar uit die omheining breken en dan denken dat God, nou ja, zich er maar bij neerlegt. Nee, de tekst laat het ons zien. En de toorn van God ontstak tegen Israël toen ze zich koppelden aan Baal Peor. En dan gaat er een plaag uit, een dodelijke plaag. Zo blijkt uit het vervolg van hoofdstuk 25... En dan wordt door de Heere bevolen dat de oudsten die dit kwaad hebben getolereerd moeten worden opgehangen. En dat al die overtreders moeten worden terechtgesteld. De wraak van de Heere is geducht. En er is reden om te vrezen. Want als Israël niet waakt voor de zuiverheid van het leven, dan zal God er zelf voor waken. En dat doet hij ook in Pergamus. Net eender. Het staat gewoon parallel. Want ze hebben daar die mensen die de lering van Biliam verkondigen. En ze laten de Nicolaïten toe daar hun leringen te verkondigen en hun werk te doen. Maar God zegt het welk ik haat. En dan bekeert u. En zo niet. Als je dat toch door laat gaan, gemeente van Pergamus. Als die lering van Biliam daar toch ongestraft verkondigd en gepraktiseerd mag worden. En als de Nicolaïten daar geen halt wordt toegeroepen. En als hun de mond niet wordt gesnoerd. Zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen. En ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Want wie is het die hier deze brief schrijft? Wie is dat? Dat is geen weke Christus. Dat is geen Christus die de zonde door de vingers ziet en die het allemaal wel goed vindt en die iedereen maar vergeeft. En ja, die best begrijpen kan dat de mens niet volmaakt kan zijn en die medelijden heeft en die vanuit de hoge hemel op al zijn schepselen in gunst neerziet en tenslotte komt het met allemaal wel goed. Nee, hij is het die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En dat heeft hij niet alleen, maar dat gaat hij ook gebruiken. Dat gaat hij ook gebruiken daar waar de mensen in Nicolaïten het zelf niet gaan gebruiken. En waar zij het kwaad laten voortwoekeren. En waar de bekering uitblijft. Daar gaat hij strijden met dat tweesnijdend scherp zwaard. Want hij duldt geen compromis. En voor wie geldt dat vandaag? Gods toorn ontstak tegen Israël. Gods toorn ontbrandt tegen Pergamus. En waarom brandt Gods toorn nog meer? En kijk nou niet naar een ander. En denk nou niet aan een zonde die een ander bedreigt, waar u zelf niet aan schuldig staat. Zie nou naar uw eigen hart. En naar uw eigen leven. En aan een ander hebben we dan voor vanavond geen boodschap. Laten we nu allen onszelf zien staan in het licht van Gods heilig woord. En laten we onszelf geconfronteerd weten met die boodschap waarin het gaat om de toorn van God. Hoererij is er genoemd. Afgoderij is er genoemd. Wereldgelijkvormigheid wordt hier genoemd. Over wie gaat dat? Dat gaat over een ieder die de gunst van de wereld zoekt. En die in de wereld wil meekomen. En die voor de vriendschap van de wereld zijn christelijke principes wel af en toe wil inruilen. Dat gaat over een ieder die zijn maatstaven aanpast. En die het wat soepeler gaat nemen en minder precies en minder strikt. En die zichzelf gaat wijsmaken en een ander laat geloven dat het nou ook niet zo krek komt. En dat het heus wel een beetje soepeler kan. En die bepaalde gewoonten die hij zich heeft aangeleerd gaat rechtvaardigen. En die voor zijn zonden een paar mooie namen gaat bedenken. Ook al veroordeelt de Heere ze. En die anderen een struikelblok op de weg legt. Want weet u, als dat zo gaat in ons leven, dat wij zonde geen zonde meer noemen. En dat zullen ze misschien daarin Israël ook best gedaan hebben. Ach ja, we liggen hier al zo lang en we hebben een moeilijke reis achter de rug. En ach ja, die mensen willen vriendschap en wat geeft dat? Je kunt toch ook niet altijd een houding aannemen van raak niet en smaak niet en roer niet aan en tegen die Midianieten als ze nog zo vriendelijk zijn, kun je toch niet zeggen, ja ik heb met jou niks te maken en ik mag met jou niet omgaan en zo. En toen hebben ze zichzelf ook gerechtvaardigd in hun zonden en ze hebben allerlei mooie namen en excuses bedacht voor hun zonden. En in Pergamus net eenden natuurlijk, die Nicolaïten, dat waren geen mensen die duidelijke rechtstreekse ketterijen verkondigden. Natuurlijk, die geloofden ook in de Heere Jezus Christus, die geloofden ook in de verzoening door voldoening en die geloofden ook in het bloed van Christus. En dat waren toch heus ernstige mensen hoor, en dan kon je echt, ja zeker als die eens gingen vertellen hoe ze staan. Staande gehouden waren en hoe de Heere zich aan hen geopenbaard had en zo. En oh ja, je kon best nog naar ze luisteren ook. Maar ondertussen, met al de praatjes en met alle excuses en met alle vroomheid en met alle godsdienst, ze dienden de zonde, ze volgden de begeerlijkheid des vleeses en ze deden de begeerte des vleeses en der gedachten. En als dat zo gaat, en het gaat zo, u bent toch niet blind, u ziet dat toch ook? Dat de zonde geen zonde meer is. Dat de zonde vandaag de dag met een andere naam genoemd moet worden. Als dat zo gaat, dan duurt het niet lang. Of dan verliezen we ook het zuivere zicht op de leer der genade. Gemeente, hoe komt het dat vele mensen langzaam afzakken naar een makkelijker godsdienst? Ik zeg niet in alle gevallen, maar in vele gevallen. Hoe komt het dat vele kinderen langzamerhand zich bewegen op een weg als ze groter worden van een wat makkelijker godsdienst? Niet zo precies. Neo-gereformeerd. Of zelfs nog verder in de weg van het liberalisme en een hele of halve vrijzinnigheid. De kortste weg tot dit soort godsdienst is als wij als ouders het een beetje minder krap gaan nemen met de normen van God en van zijn woord. Ten aanzien van zonde en ten aanzien van wat de vreze des Heren is. Als u uw kinderen die weg wilt opzien gaan,
dan moet u maar veel de wereld dienen. En dan moet u maar veel naar feestjes en partijtjes gaan. En dan moet u maar veel roddelen en kwaad spreken. En de zonde vergoelijken. En dan eindigen je kinderen in geen kerk of in een vrijzinnige kerk. En waar eindigen we zelf? O, laten we luisteren naar het vermaan dat de Heere nog sprak tot de gemeente van Pergamus. Bekeert u. Want als Christus met het zwaard komt, is er geen bekering meer mogelijk. Als Hij komt om te richten, waar moeten wij dan blijven? Maar zegt u, is dat dan allemaal verschrikking? Als het over de toorn Gods gaat, gemeente, dan is het verschrikking. Het was een verschrikking voor Israël toen ze dat gingen merken, dat de plaag begon te werken. Later in het hoofdstuk, dan zie je ze staan, lam geslagen, wenende bij de ingang van de tent der samenkomst. Want God is in toorn ontstoken. En als de Heere zo zijn gramschap over ons zou uitgieten, we zouden staan hier treurend en wenend voor de ingang van het kerkgebouw en niet meer weten wat we doen moesten. Want wie kan die toorn van God afkeren als Hij komt om gericht te oefenen over onze zonden van bedrijf en van nalatigheid? Is het dan alleen maar gericht? Is het dan alleen maar verschrikking? Gemeente, als wij nummer 25 lezen en we leggen daar weer naast Openbaring 2, de brief aan Pergamus, dan zien wij tot onze verwondering. Tot onze verwondering dat de Heere in de toorn nog aan zijn ontferming gedenkt. Ze vallen daar ten gevolge van de plaag, de slachtoffers. 24.000. Allemaal dode lichamen. Maar ze vallen niet allemaal. God maakt onderscheid. En dat doet hij in Pergamus ook. Leest u dat eens. Bekeert u, zegt de Heer. Hij zegt dat tegen de hele gemeente. En zo niet, ik zal u haastiglijk bijkomen. Hij zegt dat tegen de hele gemeente. En ze kunnen allemaal beven en vrezen en sidderen. Ook diegenen die zich niet direct aan dat kwaad hebben schuldig gemaakt, maar die het toch hebben toegelaten. En dan gaat de Heer onderscheid maken. Ik zal u haastiglijk bijkomen. En ik zal tegen hem krijg voeren met het zwaard van mijn mond. En dan gaat de Heere alleen die goddelozen treffen. En dan wordt zijn volk ook, dan moeten ze zichzelf ook bij de hoereerders en de afgodendienaars rekenen, ja. En dan moeten ze zeggen, in geen enkel opzicht zijn we beter. Nee, dan moeten ze ook nog met die zondaars buigen onder het gericht van God en zeggen, Heere, als u doortrekt, dan hebben we dat ook verdiend. Want al was het dan genade waardoor ze voor de uitbrekende zonde bewaard zijn, ze hebben het wel geleerd. Als een ieder die afgetrokken wordt door de zonde, die wordt door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt. En daarom het kwaad zit er bij ons allemaal in. En er is niemand die vrij uitgaat. En degene die bewaard wordt voor het kwaad, voor de uitbrekende zonde, die wordt ervoor door God bewaard. Maar nochtans, God gaat onderscheid maken. Hij gaat krijg voeren tegen hen. En die 24.000 die zich afgegeven hebben met die Moabidianitische vrouwen en die naar de tempel van Baal Peor gegaan zijn, die vallen door dat zwaard. De gemeente, wat hebben wij in het licht van deze dingen nodig? Te genade zoeken. Niet waar? Ik wil zo niet eindigen. Dat mag ik ook niet doen. Ook al spreekt de schrift in onze tekst dan als laatste woord over de toorn Gods. Ik wil met die toorn niet eindigen. Ik moet daar wel mee eindigen als ik spreek tot mensen die tot bekering geroepen worden en die weigeren zich te bekeren. Dan moet ik zeggen, ja, maar dan is er ook geen verwachting meer. Dan eindigt dat straks onder het oordeel Gods. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Het hoefde in Pergamus ook niet. Want daartoe liet de Heere hen toch nog zeggen, bekeert u. Oh, het kon nog anders worden. Het kon nog anders worden, ze konden nog van die dwaalleer, ze konden nog van die zonde, ze konden nog van die ongerechtigheid verlost worden. Er was nog een weg der bekering, de Heere dreigt wel, de Heere spreekt wel over het zwaard waarmee hij komen zal, maar hij gooit de deur nog niet dicht. Nee, nochtans, hij laat de deur openstaan en hij zegt, ook tegen de zondaars in Pergamus, bekeert u. En hij spreekt over die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en een witte keursteen zal ik hem geven enzovoort. Hij verkondigt ook daar het evangelie nog, en zoals we volgende week zullen zien, beleven de welzijn. Ook in dat afgodische en hoererende Israël geeft de Heere nog het evangelie in Pinehas. En wij mogen het evangelie hebben in de meerdere Pinehas, de Heere Jezus Christus. En vanuit hem mag het ons vanavond verkondigd worden. Niet alleen de noodzakelijkheid van bekering en van waarachtige vrezen des Heeren, maar ook dat God genadig is. Genadig. Nee, ik doe met dat woord genade niet teniet wat ik gezegd heb. Ik doe met het woord genade niet teniet. Althans, ik wens het niet te doen. De ernst van de toorn van God. Ik doe met het woord genade niet teniet. De diepe ernst en het zielsverwoestend karakter van elke zonde. Dat blijft. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft voor hoereerders en afgodendienaars en wereldgelijkvormigen en werelddienaars en noem maar op wat voor kwaad er meer kan zijn, een weg der genade geopend. En om die genade mag een zondaar leren bidden. God wil het hem schenken als hij de toevlucht neemt tot de troon der genade. O gemeente, wat hebben we het in het licht van de ernst van deze dingen nodig om als jongeren en ouderen, klein en groot, opgroeiende jeugd en mensen aan de avond van het leven, hoe ons leven ook is, hoe ingetogen het misschien ook is, dan hebben we nog verdorvenheid genoeg van binnen. Of hoe het ook aan de buitenkant ontspoord mag zijn, of hoe we misschien in gedachten leven alleen ontspoord zijn, terwijl we buiten aan de buitenkant gemeten nog netjes en fatsoenlijk blijven. Wat hebben we het allemaal nodig, omdat we allemaal kinderen van Adam zijn en verdorven en tot alle boosheid geneigd, om voor die God op de knieën te vallen en te smeken, Heere, geef me uw genade. Geef me door de genade van uw geest dat ik bewaard mag worden voor alle zonden. Dat ik bewaard mag worden om de Biliams adviezen op te volgen. Dat ik ervoor bewaard mag worden om zelf een Biliams advies te geven. O, wat hebben we het nodig om de Heere te voeten vallen en hem te smeken. Om de genade van de bekering waartoe hij nog ruimte geeft. Waartoe de deur nog open staat. Genade waardoor wij hem leren vrezen. Ja, wat hebben we het nodig om die God te smeken om de genade van de vergeving. Want wie moet vanavond niet in alle eerlijkheid en oprechtheid voor de Heere belijden dat ook hij, dat ook zij zondig is, verdorven is. En dan moet daar bekering zijn, jawel, maar daarmee lossen we dat bedreven kwaad niet op. Dat is daarmee niet weg. Het bedreven kwaad, dat is alleen maar weg als het komt te liggen onder het bedekkend bloed van de Heere Jezus Christus. Het bedekkend bloed moet er overheen. En we zullen hem moeten kennen en bij hem terecht moeten komen, gemeente, met een verdorven leven en met een zondig gedachtenleven, met allerlei overtredingen en ongerechtigheden. We zullen terecht moeten komen bij hem die aan het kruis van Golgotha dood gebloed is voor de zonden van zijn volk. We zullen tot hem de toevlucht moeten nemen en tot hem moeten leren opzien met dat gebed in onze ziel. Heere, wees gij mijn borg en vergeef gij mijn zonde en mijn ongerechtigheden, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons uw genade. En dan, ja, voor zulke die zo komen, wat er leven dan ook geweest is, wil hij een ontfermer zijn. Dan wil hij zulken geven wat hij de Melaatse gaf, die vol Melaatsheid tot Jezus kwam. En die zei, Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Er was geen plekje heel of rein aan hem te bespeuren. Maar de Heere zegt, ik wil, word gereinigd. Al ben je nou nog zo verdorven en al heb je het nou nog zo laten zitten. En al is er nou nog zoveel waardoor we schuldig staan en Gods geboden overtreden hebben. Dan is de Heere gewillig, dan is de Heere bereid, dan is de Heere ook machtig om al de zonden weg te wassen. De tekst spreekt van de toorn van God, daar heeft deze borg ook kennis mee gemaakt. De 24 in Israël, 24.000 die eronder bezweken zijn, hebben de toorn Gods leren kennen. En al de verloren in de buitenste duisternissen hebben die toorn leren kennen. Maar ook Gods eigen zoon. Hij is eronder bezweken. Toen hij zijn leven moest geven, toen hij zijn bloed moest vergieten. En toen zijn lichaam gebroken werd, toen was dat onder de toorn van God. En die toorn is ongeminderd, onbelemmerd, voluit op hem uitgegoten, toen hij er van tevoren over dacht en toen het op hem aankwam, toen heeft hij zweet. Soms veranderde zijn zweet in grote druppels bloed. En toen werd hij droevig en zeer beangst en in die uren van de duisternis op Golgotha heeft hij het ondervonden wat het is, dat God een God is die een verterend vuur is. Bij wie niemand wonen kan, bij wie toen ook zelfs Gods eigen zoon niet wonen kon. Maar door zijn bitter lijden en sterven is er de genade, ook van de vergeving. Nu is er niet alleen de mogelijkheid van bekering, gemeente. Nu kunnen we nog terug. Nu wil de Heere ons nog terugroepen op welke verkeerde wegen we ook zijn en welke paden van ongerechtigheid we ook bewandelen. Het klinkt ons nog toe, bekeert u, want ik heb geen lust in uw dood. Keer terug tot mij, erken uw schuld, val die Heere te voet. Maar nu is er ook het rijke evangelie van de Heere Jezus Christus en van zijn alles reinigend bloed, het evangelie van de Geest. Die vernieuwen wil, die reinigen wil, die heiligen wil. En die zo zondaars verlost van alle kwaad. En herstelt in de gemeenschap met God. Schuilt u bij dat bloed van Christus. Is dat de begeerte van uw ziel om dat te mogen kennen? Kom dan. Met schuldbelijdenis en met de erkentenis van zonde en ongerechtigheid. En wendt u tot hem. Ja, laten we ons allen tot hem wenden. Wij die alle gezondigd hebben. Wij van wie er niet één deugt. Wij die alle de toorn Gods verdiend hebben. Laten we ons tot hem wenden met de bede. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Amen. Psalm 51, het vijfde vers.
Adore me, Jehovah.
Heere, aan het einde van ons samen zijn, nadat wij uw woord gehoord hebben, mogen wij ons nog weer stellen voor uw heilig aangezicht. En gij hebt ons in uw woord niet gespaard. Dat is ook nodig, Heere, dat gij eerlijk met ons handelt. Wij willen dat wel niet. En we zijn net als het geslacht van Israël van ouds, dat zij spreken ons zachte dingen. Maar Heer, het is voor ons toch nodig om ontdekt te worden aan het kwaad. En dat zonde ook zonde genoemd wordt. En dat ongerechtigheid ook ongerechtigheid heet. Want we kunnen onszelf alleen maar schade doen, ons en ons nageslacht, als wij verontschuldigingen blijven zoeken voor het kwaad en voor de boosheid en voor de verdorvenheid. Heer, en u behandelt u ons eerlijk, maar geef dat wij ook onszelf eerlijk leren behandelen. En als het dan moet, dat we dan ook van uw genade begeren en mogen ontvangen om desnoods ons rechteroog uit te rukken, als het ons tot zonde verleidt. En de rechterhand af te houden als hij ons tot zonde verleidt. O God, wij bidden van u dat gij ons bewaren wilt voor de Biliams. Dat gij onze kinderen bewaren wilt voor de Biliams. En dat gij ons ervoor bewaren wilt dat we Biliams adviezen zouden geven. O God, bewaar ons ervoor dat wij een andere weg zouden bewandelen dan de weg die gij wijst in uw woord. En dat is de weg van de vreze des Heren. Bewaar ons ervoor, Heren, dat wij met de leer van de Nicolaïten meegaan. In een moderne vorm. Vergeef ons onze zonden. En wilt gij ons door het bloed van de Heere Jezus Christus verlossen van alle ongerechtigheid. O Heere, wat een wonder is het nog dat de plaag nog niet is uitgebroken en dat we nog niet allemaal weggevaagd zijn van voor uw aangezicht onder uw toorn. Wat een wonder is het nog dat er vanavond nog een deur mocht opengaan en dat het ons nog toegeroepen werd uit die geopende deur, bekeert u. En dat het ons ook nog verkondigd mocht worden, Heere, dat er verzoening, dat er vergeving is in het bloed van de Heere Jezus Christus. O, nu moeten we wel allemaal als schuldigen naar huis. En geef dat we het vonnis meenemen. Herken die schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar al moeten we dan allemaal als schuldigen naar huis. We hoeven niet als hopelozen naar huis. Als wanhopigen. Het is niet voorbij. Het is niet afgesloten. Het is niet voorgoed. Onmogelijk. De deur is nog open. Er is nog ontkoming. Er is nog vergeving. Er is nog vernieuwing. Er is nog bewaring te verkrijgen, o, dat we het zoeken mogen, Heere, voor het eerst en bij vernieuwing, en dat uw woord zo, zowel naar zijn veroordelende als naar zijn bevrijdende kant, zegen mag brengen in het hart, in het leven van alle die het vanavond gehoord hebben. Hoor ons, o grote ontfermer, hoor ons, o toornend God, die nochtans, zoals u het zelf zegt, in de toorn aan uw ontferming gedenkt. En ontferm, ontferm u onzer, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de eerste psalm en daarvan het eerste vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.